Hey, we waren nog niet verder dan bij de afzender van deze brief. Namelijk bij Judas. Judas 1, dat wil zeggen vers 1. Judas, dienstknecht van Jezus Christus, broeder van Jacobus. En veel verder zijn wij niet gekomen, want hij is een broer van Jacobus, van de brief van Jacobus, hiervoor. En die kennen wij dan weer als Jacobus, de broeder des Heren. Met andere woorden, we hebben twee brieven in de Bijbel geschreven door broers van de Heer Jezus. Wij zouden geneigd zijn te zeggen halfbroers, maar dat zijn termen die kom je in de Bijbel niet tegen. Maar gewoon kinderen, dus zonen van Jozef en Maria, voor zover wij weten. Behalve wanneer wij Maria willen vergoddelijken en de voor eeuwig maagd willen laten blijven en dat soort dingen meer. En haar gelijk willen stellen aan Ceres, Iris, aan de Magna Mater, de grote moeder uit al die heidense godsdiensten. Want dat heeft men met Maria gedaan. En dan moet men haar kinderen, de andere kinderen, wegredeneren. Ingewikkeld verhaal. Maar de Bijbel zelf geeft daar niet de minste aanleiding toe. En het lijkt me ook duidelijk, want er zijn zaken die wat mij betreft zo zonder meer ook duidelijk zijn, waar men in de reformatie dan toch niet meer opgekomen is. Ik bedoel gewoon dit. Men heeft in de, het is van het jaar 500 jaar reformatie, weet je wel, officieel, dus we kunnen het daar wel even over hebben, toch? In de reformatie heeft men heel wat traditioneel christelijke leringen, oké, Roomse leringen, heeft men alsnog terzijde gesteld. En zoals bijvoorbeeld die Maria-verering, dat dan weer wel. En hoe het dan zit met die kinderen, daar wordt vandaag nog steeds over gediscussieerd. Maar het opmerkelijk is dat men dat wel inderdaad rechtgezet heeft in de reformatie. Binnen de reformatie heeft men geen problemen met Jozef en Maria die kinderen krijgen. En met de positie van deze Jacobus en die van Judas dus. In de Rooms-Katholieken hebben daar problemen mee. Die maken het andere Jacobus en andere Judas, zoals bekend. Maar dat men dit heeft rechtgezet, vind ik wel aardig. Want er zijn aan de andere kant enige zaken die wat mij betreft veel simpeler zijn en die men nooit heeft rechtgezet. En dan wil u weten welke dan. Ja. Nou ja, zoiets als de kinderdoop. Ja, sorry. Natuurlijk, ja, nee, ik krijg er altijd, ik krijg er last mee. Ik heb er ook last mee gekregen van mijn leven. Ja, dat vergeet ik ook niet meer, maar, want je mag daar niet over praten. Je mag, want het is een heikel onderwerp. Dan moet je iedereen zijn overtuigingen laten enzovoort. En het is allemaal goed bedoeld. En het zal allemaal wel waar wezen. Maar ja, er zijn zoveel dingen die goed bedoeld zijn, die volstrekt onbijbels zijn. En iets als kinderdoop bestaat niet. Niet in de Bijbel, daarbuiten trouwens ook niet, want dat is besprenkeling. Dan zit je dus al twee keer mis. En dat men dat niet heeft kunnen corrigeren, ja, dat heb ik altijd vreemd gevonden. En zo heb je ook de leer dat de gemeente, de kerk, dat dat de bruid van Christus zou zijn. Dat is feitelijk ook een Roomse leer, dat men dat niet heeft aan de kant geschoven, dat vind ik nog steeds verbijsterend.
De kerk en de paas in Israël gekomen, bij het geestelijk Israël zijn, komt het dan de katholieke kerk of is het van de reformatie?
Ja, maar ook die formulering die is zwak en te eenvoudig. Maar het is het wel, we hebben het vorige keer ook wel, dacht ik, ik weet niet precies wat we besproken hebben, maar ongeveer wel. Ongeveer namelijk het verschijnsel dat de kerk maakt zich tot het koninkrijk van Christus. En dus alles wat in de Bijbel verder nog over Koninkrijk van Christus gaat, wordt weggeredeneerd naar ons toe. En dan is de kerk toch weer het koninkrijk van God op aarde in onze dagen. Die dus zoekt naar wereldlijke macht en erkenning, wereldlijke rijkdom en wat is meer zij. En dat is typisch tot vandaag in elk geval de Romeinse kerk. Want het woord katholiek, dat vind ik een beetje raar. Wij zijn katholiek. Algemeen. Wij zijn de ene algemene christelijke kerk. Toch?
Ja.
Ja, en dat is niet een Rooms algemene... Het bestaat niet, dat is een Roomse kerk. Dat is een ander ding. Maar dus vandaar ik dat woord niet uit mijn mond krijg. Ik blijf het gewoon een Roomse kerk noemen. Stellen ze daar ook zeer op prijs, hoor, dat je het zo noemt. Dus ja, goed, verder. Maar het punt is, men stelt de kerk of wat er voor door moet gaan in de plaats van het koninkrijk van God op aarde. En niet alleen in de Romeinse kerk, hoor. Ik luister, nee, ik kijk niet naar heel Holland Bakt, maar wel Nederland Zingt. Dat kijk ik wel, als ik thuis ben tenminste, op zondagochtend. Komt zelden voor, maar daar kijk ik dan... Nee, zaterdagavond is dat, sorry. Zaterdagavond, daar kijk ik dan wel naar. Want daarna krijg je natuurlijk...
Blauw bloed.
Blauw bloed, ja, op de hoogte blijven een beetje. Maar goed, maar daar kijk ik wel. Mama, luister maar naar de teksten die men zingt. Die kun je meestal niet verstaan, maar die komen onderin dan in beeld, hè.
Deze dan krommend.
Soms wel, ja.
Ja.
Ja, dikwijls wel. Over de Heer regeert en het koninkrijk op aarde en al dat soort dingen meer. Ja, sorry, maar het mogen dan goed bedoeld zijn. Daar twijfel ik niet aan, hoor. Maar als je het zo leest en je weet verder van niks, dan begrijp je het absoluut verkeerd. En soms denk ik, die mensen die ik daar zie zingen, hoe begrijpen die het, wat ze zingen? En daar heb ik dan toch mijn twijfels over. Dat is jammer. Maar we maken van de kerk het koninkrijk en alles wat dus over het koninkrijk van Christus gaat. Dat wil zeggen, heel de wederkomst van Christus en de oprichting van zijn Messiaanse Rijk. En een oordeel over alle volkeren der aarde, zal ik maar zeggen, om zijn koninkrijk te vestigen, heeft men geen weet van. En waar men er wel iets over meent te weten, wordt men beschouwd als sectarisch. Dat zijn wij dus. Dat is sectarisch. En het is ook altijd vervolgd geworden. Eerst door de Romeinse kerk, later door de protestantse kerken. Vandaag niet zo erg meer, want als ze dat blijven doen, dan houden ze helemaal geen volk meer over in de kerk. Dus dat is wat lastig. Dat meen ik. Dus ja, en we moeten tegenwoordig tolerant zijn enzovoorts. Je kan tegenwoordig leringen verkondigen die je 100% zelf bedacht heeft. En dat wordt ook geaccepteerd. Niet overal, bedoel ik, maar niettemin. Maar wij horen nergens bij en we leren dingen die in de kerkelijke leer nooit zijn opgenomen. De kerk heeft zich daar nooit mee bezig gehouden. Je vraagt, ja, waarom niet? Mensen vragen dat ook. Regelmatig aan mij. Waarom horen wij dat niet in de kerk? Ja. Punt 1, omdat men het niet weet. Maar dan is de volgende vraag, maar waarom weet men het dan niet? En dat is omdat de kerk zichzelf beschouwt als het koninkrijk van Christus op aarde. Men heeft geen ruimte, leerstellig, geen ruimte voor een wederkomst van Christus om zijn koninkrijk op aarde te vestigen. Dat doen wij toch? Of dat is toch al gebeurd, of daar zijn wij toch mee bezig? En als het klaar is, komt de jongste dag. Of andersom, als de jongste dag komt, is het klaar. Dat is het verhaal. Maar ja, daarom begrijpt men dit soort brieven dus ook niet. Want, en ik probeer toch echt terug te gaan naar de brief zelf. Deze Judas, ik heb u dat vorige keer verteld. Deze Judas, die de naam dus ook draagt van het Joodse volk. Juda, in het Hebreeuws, Judas, met de Griekse uitgang erachter. Deze Judas is, net als Jacobus, lid van de koninklijke familie van David, daar in Judea. En bij ontstentenis, heet zoiets, bij afwezigheid van de Heer Jezus, het die de oudste was en dus de eerste troonpretendent. Zijn het Jacobus en zijn broer Judas die de honneurs waarnemen? Als de secondantes, de volgende in lijn van de troonopvolging. En daarom heeft Jacobus daarover het een en ander te melden. Reeds in Handelingen 15, maar daar waren we vorige keer. Die dan zegt, ja, dat koninkrijk, dat komt nog. De vervallen hut van David. En hij was er de vertegenwoordiger van, rechtens. En elke Jood in Jeruzalem wist dat. En het was in Jeruzalem. Hij zei, die troon van David, dat komt pas in de toekomst, niet nu. In onze dagen wordt dat koninkrijk niet hersteld. En hij geeft feitelijk antwoord op de vraag waarop de Heer Jezus zelf geen antwoord gaf. In Handelingen 1, zult gij in deze tijd, in deze dagen of wat er maar staat, het koninkrijk aan Israël wederop richten. Hij gaf een antwoord, maar het was een ontwijkend antwoord. Geen concreet antwoord op de vraag. En hij voert ten hemel. Het wordt daar verteld alsof hij de vraag gesteld werd en hij zei, komt u niet toe te weten, maar gij zult mijn getuige zijn enzovoorts. En blijft gij te Jeruzalem. En toen meteen, zo worden verteld, ik neem aan dat het dus ook zo gebeurde, voer hij ten hemel, waarna twee mannen in witte klederen meedeelden dat deze Jezus zal al zo wederkomen. En het commentaar van Petrus later was, de hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen waarvan de profeten van alle eeuwen gesproken hebben. Dat is een hoofdstuk verder, twee hoofdstukken verder in Handelingen, waar Petrus dat dan zegt. En Jacobus zegt erover, God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk, daarom werd er meteen op de Pinksterdag in heidense talen gesproken. Het was in meer dan één opzicht een wonder, hoor. Maar goed. Maar hij zegt, God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En dat doet hij nog steeds. En daarna zal hij, zoals alle profeten gesproken hebben, daarna zal hij wederkerende vervallen hut van David weder oprichten enzovoorts. En dat moet nog gebeuren. Maar de vervallen hut van David, die heeft men weggeredeneerd. De troon van David heeft men sowieso weggeredeneerd. Ik weet het niet precies, want ja, theologie, daar kan je dagwerk van hebben om het bij te houden. Maar de traditionele Calvinistische leer is dat de troon van David in de hemel staat en daar is hij hersteld. Dat leren ze. Ja, de troon van David in de hemel. Ja, dat is wel leuk bedacht, maar je komt er niet mee weg. Er zijn te veel profetieën die daar echt niet in passen. Kortom, die troon van David en dus het Davidisch koningschap moet op aarde hersteld worden. Inderdaad, in Jeruzalem enzovoorts. En het begint vanaf de bekering van het Joodse volk. Onder de naam Juda, daarom heet het Joods volk. En hier hebben we iemand die Juda heet. En de strekking van het briefje is, we gaan er wat langer over doen, maar de strekking van het briefje is een simpele, verdere boodschap heeft de man ook niet hier. Het is kennelijk ook niet nodig, daar hebben we Paulus in hoofdzaak voor. Maar de boodschap van Judas hier is specifiek, de Heer zal oordelen. Voor een blijde boodschap is, weet ik niet. Hangt er vanaf hoe officieel de term blijde boodschap opgevat wordt. Maar het is de boodschap dat de Heer alsnog zal doen wat hij van ouds heeft aangekondigd. En daarin verschilt hij dus niet van wat broer Jacobus in Handelingen 15 zei. De Heer zal alsnog doen wat tevoren was aangekondigd, namelijk een oordeel brengen over de gehele levende mensheid. Wij noemen dat Ik bedoel, wij dispensationalisten, wij noemen dat traditioneel het oordeel over de volkeren. Ter onderscheiding van het oordeel over alle mensen op de jongste dag. Oordeel over de volkeren is in zijn wederkomst ten einde zijn koninkrijk over al die volkeren, 70 om precies te zijn, te vestigen. De volkeren uit Genesis 10. Heb ik die nog? Dat gaat hij in de toekomst doen. En daarmee ben je gewoon bij een vast thema wat de eeuwen door het hele christendom altijd heeft beziggehouden, voor zover men interesse had trouwens. Want sommigen kan het allemaal niks bommen, hè. Ze wil alleen weten of het later goed met hem komt. Of ze wel naar de hemel gaan. Maar dat heeft men zo veralgemeniseerd dat het schijnt dat iedereen naar de hemel gaat. Tegenwoordig. Want ja, maar toen maar weer. En wat de Heer doet en waar hij mee bezig is, kan ze niks schelen. Zo gaat dat. Maar het is wat christendom de eeuwen heeft beziggehouden. Hoe zit het nou met de belofte zijner toekomst? Want vanaf het begin, wat het maar was, blijven alle dingen hetzelfde. Maar dat was 2 Petrus, waaruit ik nu citeer. 2 Petrus 3. Dat er in de laatste dagen spotters zullen komen die zullen zeggen, waar blijft de belofte zijner toekomst? Maar ja, deze brief van Judas is in hoge mate identiek. Nou ja, dat zeg ik niet helemaal goed. Maar loopt compleet parallel aan een belangrijk deel uit de tweede brief van Petrus. Want 2 Petrus 2, waar dan boven staat de dwaalleraars. 2 Petrus 2... is in hoge mate gelijk aan de inhoud van de, ik bedoel de wezenlijke inhoud van de brief van Judas. Namelijk, God heeft de engelen niet gespaard. God heeft Sodom en God heeft de engelen niet gespaard. Dat is 2 Petrus 2, vers 4. Ik ben er nou toch, dus ik roep het maar even. 2 Petrus 2, vers 4. God heeft de engelen niet gespaard. In het verleden heeft daar een oordeel over gebracht. Wat voor oordeel, daar hebben we het nu niet over. Het gaat mij er maar om dat het volkomen parallel loopt aan de brief van Judas, vers 6. God heeft de engelen die hun beginsel niet bewaard hebben, niet gespaard. Maar heeft ze opgesloten en bewaard tot het oordeel. Er komt een oordeel over. En in 2 Petrus 2 heb je dan vers 6, vers 5 heb je eerst Noach, de oude wereld, maar dan vers 6, Sodom en Gomorra heeft hij geoordeeld. En in Judas vind je dat in vers 7, God heeft Sodom en Gomorra geoordeeld. En zo verder. Het loopt dus parallel. Nog verder ook, maar dat ga ik niet bespreken nu. Maar het gaat om een beginsel. En wat je moet vaststellen is dat blijkbaar, want je vraagt je af hoe komt het dat het precies hetzelfde loopt, dat het hetzelfde verhaal is. Nou, daar hebben ze met elkaar over gesproken dus. En de aardigheid is dat de strekking is natuurlijk, de Heer zal alsnog dat oordeel brengen. Dat is ook wat Petrus uitdrukkelijk zegt en wordt uitgebreider dan in 2 Petrus 3. Dat zijn zijn laatste woorden. Het deel waarboven staat de wederkomst van Christus. Maar het idee was, wat komt er terecht van het oordeel dat hij brengen zal? En Petrus zegt, de Heer is langmoedig, gebeurt nog even niet, maar het gaat wisselbaarachtig gebeuren, zelfs de hele schepping. Hemelen en aarde zullen vergaan en vervangen worden door een nieuwe schepping die wij naar zijn beloften verwachten, enzovoorts. En dat is dus het thema, gaat God nog zo'n oordeel brengen over de wereld? Ja, zegt Petrus. En dat is gezien vanaf de kant van Petrus, Simon Petrus. Van onze kant af, vanaf de kant van ons als gelovigen, van de gemeente om zo te zeggen. Maar Judas brengt precies hetzelfde verhaal, meer ook niet. Dus de hele strekking van zijn brief feitelijk, Nou ja, met nog wat hartelijke groeten natuurlijk en nog wat van die dingen. Maar dit is de inhoud van zijn brief. God heeft in het verleden oordelen gebracht. Hij zal het in de toekomst ook doen. Met dezelfde argumentatie als Petrus feitelijk. Maar Judas is de man die de Heer Jezus vertegenwoordigt langs een andere kant. Dat wil zeggen, van de kant van zijn koninkrijk op aarde, van de troonsrechten van Jezus als zoon van David en zoon van Abraham en zoon van Adam, niet te vergeten. Hij is de hoogst geplaatste mens in de rangorde, in de hiërarchie die de Bijbel nou eenmaal kent. Want mensen worden nou eenmaal niet gelijk geboren. Zo heet dat tegenwoordig, dat mensen, are born equal heet dat, gelijk. Dat is niet waar, dat is helemaal niet waar. Als het waar is, mensen zijn niet gelijk, mensen zijn absoluut verschillend. En hebben ook verschillende verantwoordelijkheden afhankelijk van hun afkomst enzovoorts. En daarmee van hun aanleg en van hun genen, ja zeker wel, zeker wel. En als ze van de linkse kant roepen dat alle mensen gelijk zijn, roepen ze daar toch dat ook de sterkste schouders de grootste lasten moeten dragen. Dus hoe komen ze bij die sterkste schouders dan? Mensen zijn niet allemaal gelijk. Zie? En je kan het navragen aan onze koning. Mensen zijn niet allemaal gelijk. De vraag is alleen of je de consequenties eruit wilt trekken. Maar het punt is, de Heer Jezus is niet zoals alle mensen. Hij is de erfgenaam van de troon van Adam. En Jacobus en Judas staan achter hem. Zoals wij dat in Nederland ook kennen trouwens. Hè? Onze koning heeft ook broers, zal ik maar zeggen. Die bij zijn afwezigheid of bij ontstentenis hem moeten vervangen. Of ze hem moeten vertegenwoordigen of waarnemen. Dat is wat Jacobus en Judas dan ook doen. En dat is mijn antwoord op de vraag. Waarom hebben wij een brief van Judas in de Bijbel, terwijl de wezenlijke inhoud daarvan bijna letterlijk hier en daar gevonden wordt in de tweede brief van Petrus? En het antwoord is, dan hoor je het eens van een ander. En van iemand met een andere pet op. Of een ander pak aan, of met andere schoenen. Zoiets. En dat is de hele functie ervan. En daarmee is het de bevestiging van waar we het nu over hebben. De vraag namelijk naar, gaat de Heer Jezus Christus, gaat hij nog wat doen aan de situatie op aarde? Hier. En het antwoord is ja, maar nu nog niet. Want nu is hij, en dat is commentaar van Petrus, 2 Petrus, nu is hij lakmoedig over ons, niet willen het enige verloren gaan, want allen tot bekering komen en zo verder. Kortom, hij verzamelt zich zijn gemeente, zei Jacobus, maar in de toekomst komt hij zijn troon herstellen. En Judas zei, jazeker, en dan brengt hij dus dat oordeel. En zo, welk oordeel? Nou, dat oordeel dat we in het Oude Testament hoofdstukken lang lezen bij de diverse profeten. Oordelen over al die volkeren. Het zijn allemaal profetieën. Nou, niet allemaal, maar het merendeel zijn profetieën die echt nog nooit vervuld zijn geworden en dus nog vervuld moeten worden. En een van de belangrijkste, die heb ik net niet genoemd, maar die kan ik ook nog even noemen. Een van de belangrijkste betreft de positie van Babel. Want de Rooms-Katholieke Kerk heeft van Rome Babel gemaakt. Het Rome van de keizers wel te verstaan. En de protestanten hebben het maar zo gelaten, behalve dan dat ze van Rome gemaakt hebben het Rome van de pausen. En dat is dus Babel. En voor zover de reformatoren iets deden met het boek Openbaring, beschouwden ze het oordeel over Babel als een oordeel over de Rooms-Katholieke Kerk. En de Rooms-Katholieke Kerk beschouwt het oordeel over Babel uit Openbaring als het oordeel over het Rome van de keizers, van Nero enzovoorts. En dat systeem heet dan weer het preteristische systeem. Wij noemen het gewoon de historische school. Dat is iets makkelijker uit te spreken ook. Maar vooruit maar weer. En, maar men heeft verzuimd ook in de reformatie te zien dat Babel gewoon Babel is. niet goed, niet voldoende profetieën besproken. Weliswaar alles 100% begrijpelijk. Ik begrijp dat wel. Natuurlijk zat ook wel wat anders aan het hoofd. Maar blij dat ik in die dagen niet leef. Maar niettemin, Babel is gewoon Babel. Maar ja, dat betekent dat Babel herbouwd zou worden. Dat het opnieuw de hoofdstad van een wereldrijk zou zijn. En dat dan de Heer komt die dat koninkrijk op aarde met Babel als hoofdstad zou oordelen. Ten einde zijn eigen koninkrijk te vestigen in Jeruzalem. Maar ja, zolang de kerk denkt dat zij het koninkrijk zijn, kan je dus met die profetieën niks. Dat is het hele probleem. Alleen, zover kom je gewoonlijk niet. In je discussie enzovoort. In uiteenzettingen trouwens ook niet. Dan blijf je steken op een vers of dat er nou wel staat en of je dat nou wel letterlijk moet nemen of misschien toch overdrachtelijk en al dat soort dingen meer. Maar dan mis je de clou. De clou die is veel fundamenteeler. De clou is, men heeft van de kerk het koninkrijk gemaakt. Maar Judas vertegenwoordigt het koninkrijk, Jacobus ook. En die beiden zeggen, nee, vandaag niet, maar in de toekomst gaat dat wel gebeuren. Wis en waarachtig wel. Hebben we die. En verder lees je er niet zoveel meer over. Waarom ook? We hebben het Oude Testament. En dat is duidelijk genoeg. Dat zegt duidelijk genoeg. Dat eens de Messias zal komen. Dat hij zijn voeten zal zetten op de olijfberg. Die voor die gelegenheid zal scheuren. Dat is nog niet gebeurd. En dat dan een gelovig overblijfsel uit Jeruzalem zal vluchten naar de woestijn. Staat er allemaal. En dat men daarna zal terugkeren, verzameld zal worden via diezelfde woestijn en terug zal keren naar het beloofde land, zal ik maar zeggen, Eretz Israël. En nodig heeft om het land te reinigen van alle lijken. Dat is nog nooit gebeurd. En de vraag, moet je het letterlijk of overdrachtelijk nemen? Ik word het oud voor die discussie. Dan zeg ik gewoon, nou, ook leg mij dan uit wat het overdrachtelijk allemaal betekent. Dat er staat dat overal waar een lijk ligt, zetten ze een teken bij. Zo mensen die ze zoeken moeten. En dan zetten ze een teken bij. En dan komt er daarna een andere groep langs. En met die, overal waar die vlaggetjes staan, zou ik maar zeggen. Dan weten ze dat ze daar aan het werk moeten. En wat betekent dat overdrachtelijk dan? Is dat allemaal beschreven? Of wat dacht je van een Jeruzalem met 12 poorten? En die poort, en van die poort, en van die poort naar die poort, en de muur. En wat het allemaal betekent dan? Overdrachtelijk? Nou ja, enzovoorts. Maar zo kun je natuurlijk uren doorgaan, daar komt geen end aan. 144.000, ja, dat moet je niet letterlijk nemen. Oké, neem het overdrachtelijk. Wat betekent het dan? Het is veel. Oké. Door hen wordt de schade die niemand tellen kan, wordt behouden. Wat betekent dan die niemand tellen kan? Betekent dat het ook veel is. En dan komt er een duizendjarig rijk. Wat betekent duizend? Dat het veel is. Ja, allemaal lagere school gehad, dan is duizend veel hoor, jongens. Kom. Oké, 144.000, niet letterlijk. Overdrachtelijk, dat betekent veel. Oké, dienstknechten. Wat betekent dan 12.000 uit de stam van Ruben? Daar heb je een verhaal bij. Oké, 12.000 uit de stam van Simeon. 12.000 aan de stand van je, gaan ze door met, wat betekent dat overdrachtelijk dan allemaal? Daar kom je niet mee weg. Echt niet. Terwijl je dat probeert uit te leggen, voel je toch zelf ook al, moet je zo'n kop bij krijgen. Voel je toch zelf ook al dat dat niet kan? Nou, daar heeft men het volgende op gevonden, maar ik durf het haast niet te zeggen. Men heeft gesuggereerd om het boek Openbaring dan maar gewoon uit de Bijbel te halen. Samen met de brief van Jacobus. Apart, hè? Ik neem het echt niemand kwalijk, maar apart, hè. Waarom? Omdat die beide boeken gaan over een koninkrijk. Wat op aarde zou moeten komen. Wordt van de kant van de troon gezegd. En men heeft van die kant af, als van die kant geformuleerd wordt, krijgt men er prompt moeilijkheden mee. Welke dan ook. Maar men krijgt er moeilijkheden mee, want men kan het niet plaatsen. En nu ik die toch noem, mag ik een boek Esther ook noemen natuurlijk. En waar gaat Esther over? Juist, dat gaat nou weer eens niet over het koninkrijk, maar over de verborgenheid. Maar daar kan men dus ook niks mee. Dat wil zeggen, je weet dat de Heer daar een werk doet in het boek Esther. Maar zijn naam wordt niet genoemd. Überhaupt niet. En daarom heet het boek ook zo, denk ik. Esther. Verborgenheid. Of ik verberg mij, of hoe je het maar vertalen wil. Maar het is juist de uitbeelding van onze tegenwoordige tijd, waarin de Heer wel een werk doet, maar zich verbergt. Maar dat past niet in het straatje van het christendom. Want men wil openbaar, men wil een koninkrijk op aarde. Het is niet zo gek dat men suggereert van ja, die horen niet in de Bijbel thuis, dat de Joods van karakter. Maar denk erom dat het koninkrijk Joods is, hoor. Want Juda is de koninklijke stam. Als je Juda leest, dan moet je meteen denken, de scepter zal van Juda niet wijken. En dus zegt deze Judas, nee, het gaat wel gebeuren. Het was een andere Judas, ook als beeld van het Joodse volk, die de Heer verriet. En die in hoge mate schuldig geacht wordt te zijn aan de kruisiging van de Heer Jezus. Los van hoe wij daarover denken en hoe we het kunnen oprekken, heeft er niks mee te maken. Die functie vervult de man in de Bijbel en daar heb ik het over. En dat is omdat hij een beeld is van het Joodse volk. En of je dat antisemitisch vindt of niet, daar lig ik niet meer van wakker, hoor. Het is gewoon Bijbels. Zie? Maar het is een Judas dat hem verweert, maar het is ook een Judas die zegt, maar het gaat in de toekomst wel gebeuren. Alsnog. Vandaar dan ook dat deze brief in de praktijk, maar dan loop ik weer vooruit, want het is nog steeds naar aanleiding van Judas, de broeder van Jacobus, en daarmee de broeder des Heren. Vandaar dat deze brief ook geen specifieke gemeentelijke waarheid bevat. En die moet ik waarschijnlijk uitleggen. Want het probleem is dat je dan eens moet weten wat dan wel specifiek gemeentelijke waarheid is. Om te kunnen vaststellen dat het niet voorkomt in de brief van Judas. En dat is ook nog een beetje gênant ook. Want het blijft natuurlijk zo, het is een brief van net één bladzij. Wat kan er dan eigenlijk nog wel in staan? Er staat zoveel niet in, het is ook maar een brief van één bladzij. Maar ik bedoel te zeggen, iemand die gemeentelijke waarheid kent, herkent zich niet in deze brief. Gemeentelijke waarheid, specifiek gemeentelijke waarheid is dat wij als gemeente een gemeente zijn van eerstgeborenen, geroepen zijn dus voor een hemelse positie, want dat zit vast aan het eerstgeboorterecht, dat zit vast aan de hemelse bestemming en het erfrecht. Dat wil zeggen, men erft de troon, men erft priesterschap en koningschap enzovoort. Zo'n stelling, dat soort begrippen, vind je in de brief niet terug. Bij nader inzien, in de Jacobusbrief wel, maar dan moet je wel goed opletten. Maar daar vind je het nog net terug. Je moet dan wel goed opletten, maar daar vind je het terug. Maar in de brief van Judas helemaal niet. En dat komt omdat het ook niet de functie is van die brief. Daarom gaat hij wel ook over onze tegenwoordige tijd. Wij leven in de tijd namelijk waarin deze oordelen die hier genoemd worden nog niet plaatsvinden. En ze worden beschreven, ze worden genoemd, omdat ze wis en waarachtig in de toekomst alsnog zullen plaatsvinden. Zodat we niet moeten denken dat God zijn plannen gewijzigd heeft sinds het ongeloof van het Joodse volk, dat men dan gewoonlijk Israël noemt. Zo van, Israël was ongelovig en God heeft zijn plannen gewijzigd en hij heeft ze aan de kant gezet en heeft de kerk in de plaats van Israël gezet. En de kerk is daarmee de voortzetting van Israël, daarom is de kerk dan ook de bruid prompt, omdat Israël dat was enzovoort. En toen hebben we de doop maar toen zaten we een beetje met de doop. En die hebben we toen maar gemaakt als vervanging voor de besnijdenis, want hij toch vervangingsleer. En zo is het gekomen, zo ontstaan die leringen. Niet gebaseerd op een bijbeltekst, maar gebaseerd op deze filosofie. Maar het komt voort uit het idee van dat koninkrijk op aarde komt niks terecht. En een van die leerlingen zegt dan ook, ik weet niet uit welke hoek die dan weer komt, die zegt dan ook, God is van plan veranderd. Zo van, zijn beloften waren conditioneel, maar Israël heeft zich niet aan de voorwaarden gehouden, dus is God ervan ontslagen en doet hij heel wat anders nu. En er komt niet meer terug. Blijft zo. Ja, dat wordt allemaal geleerd, hoor, dit soort dingen.
Ja, er zit ook wel iets in. Hij is niet verder gaan met Israël. Wij zijn plan B eigenlijk, de gemeente. Wat van de woorden wel bekend, maar het is, ja, hij zou eigenlijk met Israël. Dat was zijn volk.
Nou,
er zit wel iets in, zeg maar.
Er zit wel iets in, maar het komt voort uit gebrek aan kennis, uit een te smalle kennis. Want gemeentelijke waarheid vind je wel degelijk vastgelegd, ik zei niet geopenbaard hoor, maar wel degelijk vastgelegd in het Oude Testament. Het gaat dus toch 100% volgens Gods plan. Dat is wat hij doet. En hij werkt dat uit. En de gemeente is niet in de plaats van Israël. Dat is een verkeerd idee. God heeft niet zijn plannen gewijzigd, namelijk. Heeft God zijn volk verstoten? Het antwoord is volstrekt niet. Geen denken aan. God doet zijn werk. Als je denkt dat God wel zijn volk verstoten heeft, dan heb je dus op een gegeven moment ergens iets krom zitten. Dan heb je iets niet gevolgd. Zo simpel is dat. En wat de gemeente betreft, Paulus in zijn brief aan de Efeziërs wordt geacht, juist in de brief aan de Efeziërs, specifiek gemeentelijke waarheid uit te zetten. Geen brief zo gemeentelijk, zo ecclesiologisch, als de Efezebrief. Maar alles wat Paulus in Efeze naar voren brengt, heeft hij ontleend aan het Oude Testament. En meestal staat dat er nog bij ook. Niet altijd, maar meestal wel. Verbazingwekkend. Het komt gewoon uit het Oude Testament. Ook de hemelse positie van de gemeente enzovoorts staat zwart op wit. Wordt slecht begrepen, die uitspraken dan. Maar zo is het nou eenmaal. Dus God houdt zich wel degelijk aan een plan. En dat is waarom Jacobus zei, God heeft eerst de heidenen bezocht om een volk aan te nemen, om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En dan meteen, en hierin stemmen overeen de woorden der profeten. En dan citeert hij er maar één, alleen Amos 9, maar hij zegt hiermee stemmen overeen de woorden der profeten. Denk er goed om, dit is niet de verandering, dit is niet een wijziging in het plan, dit is gewoon de uitvoering van het plan. Maar een deel van het plan is van oudsher niet geopenbaard. Wel verborgen. Het was er altijd dan, al. Begrijp u dat? En in het Nieuwe Testament wordt daar de bedekking afgenomen. Er wordt gezegd, kijk, daar en daar en daar. Het is allemaal vastgelegd in de Oud-Testamentische geschriften. En geschiedenissen en in al die wijzen, velelei wijzen waarop de Heer gesproken heeft in Oud-Testamentische tijd. Mag echt niet moeilijk zijn. Kijk, mijn vader zei ook, de Nieuw-Testamentische gemeentelijke waarheid is in het Oude Testament verborgen. En daarna ging hij uitleggen waar het dan verborgen was. Niet zoals ik het nu zeg, maar hij deed het wel. Want dan sprak hij over de tabernakel enzovoorts. En dan legde hij uit hoe dat in beeld was van de gemeente enzovoorts. Een oude en nieuw verbond. En de hemelse positie van de gemeente. Is dat gewoon in het Oude Testament? Of wat dacht u van, nou, toch Efeze genoemd heb, wat dacht u van, de gemeente is het lichaam van Christus, wij zijn vlees van zijn vlees en been van zijn benen, staat daar in Efeze 5, maar het zijn toch woorden uit Genesis, waarbij toch in één klap gezegd wordt dat Eva een beeld is van de gemeente. En voor de goede orde, die was nooit de bruid, hè? Dat weet u toch. Hè? Dat u niet denkt van, dat ik nou mezelf tegenspreek of zo. Eva was nooit de bruid. Toen die er ogen op sloeg, was ze al getrouwd. Ja. Zeker wel. Dat is het. Dat is het unieke van Eva. Was nooit de bruid. En de gemeente is dat ook niet. Nooit geweest. En zal het ook niet zijn. De gemeente leeft in gemeenschap met Christus. Omdat de gemeente zijn lichaam is. Heet dat. Zoals Eva dat was. Vlees van zijn vlees en been van zijn benen. Je vindt het dus echt wel terug in het Oude Testament. En met name natuurlijk in al die geschiedenissen die wij kennen. Dat herken je ook meteen hoe dat zo gaat. Hè? Ik bedoel, als Jacob moet vluchten voor Esau en 20 jaar later weer terugkomt met zijn rijke goederen en alles, dan weet je toch dat hij een beeld is van de gemeente, of niet? En dat Esau een beeld is van het Joodse volk, aan wie de erfenis voorbij gaat. En vandaar de vijandigheid tussen die twee. Mag toch niet al te moeilijk zijn? Het is gecompliceerder dan ik nu zeg, maar ik maak het niet gecompliceerder vanavond. Het zijn simpele dingen. Dat ken je meteen. Dan heb ik het nog niet eens over geschiedenis als die van Jozef. Of gewoon die van David. Die van David die tot koning gezalfd wordt. Maar die met zijn troonsrecht en alles moet vluchten voor Saul. Die dus weer een beeld is van het Joodse volk, maar eigenlijk van de heerschappij van de wet. Inclusief het judaïsme trouwens. En pas als daar een einde aan komt, dan krijgt David een troon. Maar gekroond was hij al lang. En volk om zich heen had hij ook al, maar die waren allemaal buiten de legerplaats. En dat is de gemeente, in Adullam. Ik heb er mijn vader vaak over horen spreken. Die had een toespraak en die waren geen bandrecorders of dat soort gedoe niet. En ik reisde vaak met hem mee. Maar dan, ik heb diezelfde toespraak heb ik zo vaak gehoord. Het is maar altijd wel weer een beetje anders natuurlijk. Maar dan toch, ja, dat is erin gehamerd. Ja, Adullam, dat is de gemeente. Wij bij Christus, in de rots, in de grot, in de woestijn enzovoorts. Buiten de legerplaats en wachten op de dagen die zeker zullen komen. Dat de Heer zal verschijnen in heerlijkheid en dan zijn wij de eerstelingen van dat koninkrijk. Zoals die lui eerstelingen waren van het koninkrijk van David. Enzovoort. Het Oude Testament is daar vol mee. Wat dacht u van, dat is ook leuk, die van de schaduw op de zonnewijzer bij Hizkia. Op de zonnewijzer van zijn vader Agas. De schaduw die 10 graden, meen ik, heb ik het goed? 10 graden terug, 10 graden, ja, 10 graden. Of ben ik erbij? Nee, 10 graden geloof ik. Terugging.
Een graad is een tree.
Dan ging 10 graden terug. 3 kwartier was het, geloof ik, als ik het goed heb uitgerekend ooit. Maar ik laat het over aan Frits Jan of de wiskundige onder ons. En ik kreeg 15 jaar van zijn leven er alsnog bij. De verschuiving van tijd, dat zijn de dagen waarin wij leven. Je denkt het koninkrijk gaat aanbreken, het is nabij. Ja, nee, het is een verschuiving van tijd, komt in de toekomst pas. Het gebeurde is nog wat anders. En dan heb je de 70ste week van Daniel. Die komt niet meteen na de 69ste. Intussen staat die klok een poos stil. Die klok. Maar er zijn andere klokken uiteraard. Maar zoiets. Het gaat over onze dagen, uiteraard. Nou, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. En daar past die brief van Judas bij. Dat wil zeggen, hij is overcompleet voor wat de inhoud betreft. Geef ik meteen toe. Want wat je erin leest staat feitelijk ook bij Petrus, niet tot in de details zo, begrijp je me goed. Maar dat het een keer van Judas komt, dat is omdat het van de kant van de erfgenamen van de troon van David hier op aarde. En ze zeggen, vandaag nog niet, maar vergis je niet, denk niet dat het nooit komt. Want het komt wel. Hoe weten we dat zo zeker? Nou, omdat God in het verleden ook de engelen geoordeeld heeft en Sodom en Gomorra. Dit is een leuke, want Sodom en Gomorra wordt in de Bijbel vele malen genoemd. En niet alleen maar in Genesis, wat was het? Welk hoofdstuk? Niet alleen maar bij de gebeurtenis zelf, de ondergang van Sodom en Gomorra. Maar ook later in de profetieën enzovoorts. Want elke keer wordt de vergelijking gemaakt met Sodom en Gomorra. Denk erom, de Heer zal oordelen, zal worden als Sodom en Gomorra enzovoorts. Waar niks van overbleef met vuur uit de hemel en dat soort dingen meer. En dat ligt dus voor de hand dat zowel Petrus als Judas dat aanhalen. Je zou denken, het komt niet, maar het kwam wel. Zie? Nou goed. En hetzelfde geldt voor de vloed van Noach, uiteraard. En wat het maar was allemaal. Je verwacht het niet, maar het kwam wel en de Heer had het ook aangekondigd. En zo is het ook met dat oordeel over de volkeren. In de toekomst, Matthäus 25, in de toekomst zal de Zoon des Mensen zitten op de troon zijner heerlijkheid. En hij zal de volken, dus vanaf vers 31, Matthäus 25... De Zoon des Mensen, de erfgenaam van Adam, is dat letterlijk. De Zoon van Adam, de allerhoogst geplaatste mens, de Zoon des Mensen, die eenmaal in het verleden kwam, niet om gediend te worden, maar om zelf te dienen. Om als goel, als losser van de mensheid, de zonde der wereld weg te dragen. Daar had hij het recht toe. Als goel, als hoofd van de menselijke familie, als losser. Want zo vertalen we dat dan gewoonlijk. Maar hij zal alsnog komen, zei hij. Nee, dat zei hij niet. Hij zei, Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Maar in de toekomst zal hij alsnog komen om gediend te worden. En dan zal hij dus, dat zijn die woorden, de Zoon des Mensen zal zitten op de troon zijn in heerlijkheid. En hij zal de volken, ja, alle mensen, jawel, maar zo staat het er niet. Er staat, hij zal alle volken voor zijn aangezicht verzamelen, dat wil zeggen ter verantwoording roepen. En hij zal hen oordelen. Leven de mensheid. Om zijn koninkrijk te vestigen. En anders heb je altijd nog de gelijkenis van de ponden, die vind ik in dat verband ook trouwens erg goed, erg mooi. Ik zoek hem ook gewoon niet op, want waarom zou ik? Dat weet iedereen en anders lees je het maar. Je kan daar niet onderuit. De Heer kwam met zijn discipelen bij Jeruzalem. Ze waren onderweg naar Jeruzalem. Dat staat er ook bij. Ze waren Jericho al gepasseerd en ze waren bij Jeruzalem. En omdat de discipelen dachten, want dat staat er, letterlijk, omdat de discipelen dachten dat het koninkrijk terstond zou openbaar worden. Het gaat niet over aanbreken. Het gaat over dat het koninkrijk terstond zou openbaar worden. Daarom vertelde hij een gelijkenis over die heer die naar een ver land zou reizen om daar een koninkrijk te ontvangen. Dat is mooi hoor. Toen riep hij zijn 10 dienstknechten tot zich, waar ik niet op inga vandaag. Hij riep, waarom is het 10 zijn? Wat ligt voor de hand? Maar hij riep zijn 10 dienstknechten tot zich, gaf hem Elk een pond. Allemaal, ze waren niet gelijk, maar ze kregen wel gelijk. Een pond. Als je het mij vraagt, gewoon de Bijbel. Dat is ongeveer het enige wat we allemaal gelijk gekregen hebben trouwens. En hij zei, doet handeling totdat ik kom. En verschil was er ook, want de een die won er 10 bij, de ander 5 of wat het maar was allemaal. Doet handeling niet en ik zal je leiden en bid maar veel en dan. Staat er niet hoor, hè? Nee. Hij zei, doet handeling totdat ik kom, red je. En dat is West-Fries, hè? Nou goed, en dan, en na verloop van tijd kwam ik dus weder. En het verhaal eindigt met, en deze, mijn dienstknecht of wie het maar waren, die niet hebben gewild dat ik koning over hen zou zijn, brengt ze hier voor mij en slaat ze hier voor mij dood. Waaruit blijkt dat het koninkrijk wat hij in het verland ging ontvangen, dat koninkrijk was toch gewoon waar die 10 dienstknechten rondliepen. Hebben die nog? Nou ja, dat is de Heer dus die naar de hemel gereisd is, een koninkrijk ontvangt, maar het koninkrijk is wel degelijk hier ook, op aarde. En in de toekomst komt hij alsnog, dan wordt het koninkrijk pas openbaar. En dan komt dit oordeel over een levende mensheid, en met name over degene die niet gewild hebben dat hij koning over hen zou zijn. Dan pas. Nou, dat is de strekking van het verhaal, die kan je niet missen. Op de details ben ik nou niet ingegaan. Dat betekent, hij reist af om dat koninkrijk te ontvangen en pas in de toekomst zal hij verschijnen om dat koninkrijk te openbaren. En intussen hebben wij een job. En dat is niet het koninkrijk openbaren, want er stond, hij vertelde de gelijkenis omdat de discipelen, blijkbaar ten onrechte, dachten dat het koninkrijk er stond zou openbaar worden. Dat was niet de bedoeling namelijk. Dat komt pas in de toekomst. En intussen hebben wij een pond en doen handeling totdat hij komt. En we zullen ervoor beloond worden, want dat staat er natuurlijk ook allemaal in. Nou, dat zijn de tijden waarin wij leven. En dat is wat Jacobus dus zei, maar dat is wat Judas feitelijk ook zegt en wat Petrus ook zegt. Dat oordeel komt alsnog. Paulus meldt het ook, maar verhoudingsgewijs bij alles wat hij nog meer schrijft, is dat maar weinig wat hij meldt. Wat Paulus meer specifiek meldt, en tamelijk uitgebreid ook, is dat er ook een oordeel zal komen over de gelovigen van vandaag. Over, laten we dan maar gewoon gemakshalve nu zeggen, over die 10 dienstknechten. Over ons dus. Maar dat heeft van doen met het loon dat wij zouden ontvangen. Het heet onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Daar word ik was ook maar veel te gemakkelijk over gedacht. Want ja, christenen hebben het probleem altijd maar beperkt tot een klein ding wat ze zichzelf nog konden bedenken. Komt het met mij wel goed in het hiernamaals, want straks ga ik dood. En als ik nou maar naar de goede kant ga, men noemt het de hemel, dat is ook terecht, maar dat doet er nou niet toe. Maar als ik daar maar terecht kom, dan is het verder wel goed. Want er zijn mensen die zijn echt heel vroom van bescheidenheid of heel bescheiden van vroom, hè. Zeg, als ik maar een klein plekje heb in de hemel, een klein hoekje, dan ben ik daar wel tevreden mee. Maar de vraag is, ik vind het typisch, want de vraag is niet of u of ik, of wij daar tevreden mee zijn. De vraag is of hij er tevreden mee is. Je hebt de dingen omgekeerd. We denken gemakkelijk, wij evangelisten zeker ook hoor. Wij denken te gemakkelijk, het gaat om onze zaligheid, om onze redding. Enzovoorts. En ja, dat is onderdeel van het werk Gods. Maar het hangt niet op onze zaligheid hoor. Die kan gemist worden. Staat hier ook. Staat hier, ik heb het voor me liggen, dat staat in vers 5. Maar ik wil u indachtig maken als die dit eenmaal weet, dat de Heere het volk Israël uit Egypte verlost hebbende, wederom degene die niet geloofden verdorven heeft. Dat is dus een oordeel over degene die wisselwaarachtig verlost waren uit Egypte. Maar ze kwamen niet in Kanaan. Hebben we dit nog? Dit is niet de vondst van Judas, want er staat ook in, nou in ieder geval in Hebreeën 3 en 4. En in 1 Korinthe 10, hetzelfde verhaal over Israël als voorbeeld voor ons. Want je kan wel verlost zijn uit Egypte, dat is mooi, dan heb je de verlossing. door Jezus' dierbaar bloed. Maar of je ook een erfenis krijgt, ja, dat is een ander verhaal. En van de 600.000 die genoemd worden in de Bijbel, 601.000, wat het maar was, 600.000 mannen uit Egypte verlost, waren er maar 2 die daadwerkelijk in Canaan aankwamen. En waarom konden die anderen niet ingaan?
Vanwege een
ongeloof. Vanwege een ongeloof. En niet ongeloof dat ze niet verlost waren en dat de Heer hen uit Egypteland had uitgeleid. Maar ze wilden in de rest van hun leven in vertrouwen niet op de Heer stellen die hun in de erfenis in het land zou brengen dat ze erven zouden. Maar in de erfenis zou brengen. Zie? En daarom wordt tot ons als gelovigen gezegd dat niet iemand zijn hoereerde gelijk Esau die om een spijze zijn eerstgeboorterecht weggaf. En hij vond geen plaats van berouw, hoewel hij die met tranen zocht. Daar staat toch dat je dus je eerstgeboorte en je erfenis kunt kwijtraken, kunt verspelen. Dat wil niet zeggen dat je dan niet in de hemel komt of zoiets. Maar het wil zeggen dat je...
Je loon mist.
Je loon mist, ja. En daartoe zijn we geroepen. En wat dat dan verder precies inhoudt. Ja, dat kan ik u ook niet zeggen, de Bijbel zegt het ook niet, maar in deze termen moeten voor ons voldoende zijn. De Heer zou ons daar brengen, naar die erfenis, dat is ook Petrus trouwens, maar zo 1 Petrus 1 vers 3 en wat er verder valt, 4 en 5. Wedergeboren tot een onvergankelijke erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel, en waarna er staat dat ook wij bewaard worden voor die erfenis, maar je kunt je eraan onttrekken. Dan word je een hoereerder genoemd. En dan... dan krijg je geen loon. Geen arbeid, geen loon. Simpel zat. En dus... Ja, sommigen vinden dat een vervelende boodschap. Maar ik moet u zeggen... Ik vind het geen vervelende boodschap. Ik vind het een heel mooie boodschap. Want het betekent dus... Dat ons leven... Van vandaag... enige zin heeft voor de eeuwigheid. Wat stel je nou voor dat je geen loon zou kunnen ontvangen?
Wat doe je daar je best voor?
Waarom zou je dat allemaal doen? Wat voor zin heeft het? Waarom zou je al die ellende naar je toe trekken? Vervolging, als we, niet dat ik klaag, maar ik bedoel, dat is toch in het christendom eeuwenlang usance geweest. En sommigen roepen, dat is vandaag ook, maar dan op een andere plek in de wereld. Dat zal ook zo zijn. Maar waarom is dat dan? Waarom zou je dan zo daarvoor strijden en standvastig zijn en voor je geloof uitkomen als het toch niet uitmaakt? Nee, Godzijdank, God vult ons de handen. Hij wijdt ons aan zijn dienst en geeft ons wat te doen. Hij zegt, doe handeling totdat ik kom en dan krijg je daar loon voor. En ineens is ons leven niet meer inhoudsloos, terwijl de Bijbel zegt dat het leven van elk natuurlijk mens ijdel is. Gewoon, het dient tot niks. Dat is de prediker, uitgebreid, ja. Minstens 11 hoofdstukken. 11,5, vooruit. Ja. Zo is dat dus. Kijk, en daar gaat het over. Over dat de Heer een oordeel zal brengen. En niet alleen maar op de jongste dag. En niet alleen met de vraag of men behouden wordt of niet. In de grote betekenis van het woord. Maar het gaat erom of men loon ontvangt enzovoorts. Enerzijds voor ons als gemeente, voor de wereld in het algemeen, gaat erom dat de Heer echt hier op aarde alsnog zijn koninkrijk zal vestigen. En dat dat gepaard gaat met oordelen, dat weet iedereen. Want iedereen kent de uitdrukking apocalyptische oordelen. Het is wel een moeilijk woord, maar ja. Het is een lastig woord, het begint met die P ook. Hè. En apocalyptisch enzovoorts. Al die oordelen die in Openbaring beschreven worden. Dat is niet op de jongste dag. Dat zou trouwens totaal geen zin hebben. Het is ver daarvoor. Opdat de mens zijn keuze zou maken voor de Heer en hem zou dienen. Zo niet, dan verdwijnt hij van de aarde. Vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen? Je hoort hier niet. Eruit. Naar de buitenste duisternis enzovoorts. Dat is waar het over gaat. Over de verwachting van de wederkomst van Christus. En zo komen we bij het tweede woord van de brief. Judas. Dienstknecht. Ja. De doulos. De slaaf. Apostel lees je hier niet. Niet dat het veel zegt. Maar als hij zich tot de apostelen had willen rekenen, had hij het nu moeten doen. Maar dat gebeurt dus niet. Dienstknecht enzovoorts. Hoewel Johannes was wel degelijk een van de apostelen, maar die noemt zich ook niet een apostel. Die noemt zich ouderling. Oudste. Waaruit men besluit dat de man erg oud geworden zal zijn. En dat schijnt ook juist te zijn, maar toen maar weer. Maar een dienstknecht van Jezus Christus en broeder van Jacobus enzovoorts. Dat wil zeggen inderdaad in dienst, maar zij officieel slaaf dus eigenlijk. Lijfeigene van Jezus Christus. En daarna schrijft hij, en dan staan er feitelijk drie begrippen. Geroepenen aan geroepenen. En ook geheiligden die geheiligd zijn. En bewaarden. Die drie termen staan er. En daar moet ik eigenlijk nog commentaar op leveren. Omdat de middelste van die drie, geheiligd, dat vind je waarschijnlijk in latere vertalingen niet meer terug. Daar staat waarschijnlijk geliefd. De geliefden.
Ja, verheerden van God. Ja.
Ja, hè?
Ja.
Ja, dat schijnt een fout te zijn, om zo te zeggen, in de Textus Receptus, heet dat. Wat het maar was. Hoef ik niet uit te leggen, toch?
Ja, maar wou je daarmee zeggen dat het fout is in de Staten? Of dat het dus
Ja, het is fout in de Statenvertaling, ja. Oh. Ja. Dat ligt niet aan de vertalers, zeg ik er maar uitdrukkelijk bij. Maar ligt aan de gebruikte zogenaamde grondtekst. Wat, dat is een ingewikkeld verhaal, maar dat ga ik echt niet elke keer vertellen. Vind ik ook niet zo nodig. Maar de meest voor de hand liggende, de meest bekende gebreken van de Statenvertaling zijn niet van de vertaling, maar zijn van de grondtekst die gebruikt is. Die was nogal twijfelachtig in die dagen. Het is pas later degelijk onderzoek geweest naar wat eigenlijk de juiste versie was van de Bijbel, van de diverse Bijbelboeken. En dat is eigenlijk pas voltooid aan het eind van de 19e eeuw ongeveer. Na de Codex Sinaiticus en zo in de 19e eeuw nog. Toen is het wel aardig onder controle gebracht. Niet dat men alle correcties ook daadwerkelijk heeft doorgevoerd, want sommige correcties bleken toch wat pijnlijk te zijn voor bepaalde dogma's. Dus toen, dat heeft men dan toch maar weer zo gelaten. Maar toen maar weer. Dus nu verder niet aan de orde. En ik vind dit ook niet een belangrijk ding. Maar er verandert ook in de praktijk met zo'n vers niks. Maar hij schrijft nou eenmaal aan degenen die geroepen zijn, geroepenen, die door God de Vader bemind zijn, zou je dan moeten zeggen, geliefd mag ook. Maar ik vind bemind een mooi woord, hoor. Ja. Kun je goed zingen. Bemind. Ik vind het een mooi woord, ja. Ja. Dus door God de Vader bemind en door Jezus Christus bewaard. Je proeft dat Judas contacten heeft gehad met Petrus. Dat kan je nooit bewijzen, natuurlijk. Maar Petrus opent zijn eerste brief al met vers 3, gelooft, geprezen. Gelooft zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemel bewaard wordt of is voor u. En dan gaat hij verder, u die, want achter vers 4 moet eigenlijk een komma, volgens juffrouw Rietveld, juffrouw Nederlands, ja. Voor u die in de kracht Gods bewaard wordt. Dat wil zeggen, de erfenis wordt bewaard voor ons die bewaard worden. Met andere woorden, het is van twee kanten. Wij worden bewaard voor de erfenis en de erfenis wordt bewaard voor ons. Dat is het idee. En dan ben ik weer terug in Judas. En door Jezus Christus bewaard. Want de adressering is natuurlijk toch gewoon aan gelovigen, zo in het algemeen, aan gelovigen. En zij worden geacht bewaard te worden door Jezus Christus. Als ik het nader zou moeten toelichten, dan zou ik u meenemen naar Johannes hoofdstuk 17. Waar dan toch omstandig belicht wordt het verschijnsel dat wij als gelovigen door God, de Vader heet hij dan, gegeven zijn aan de Zoon. En de Zoon bewaart ons dan weer voor de Vader. En dat wordt dan van alle kanten bekeken en beschreven in het zogeheten hogepriesterlijk gebed. Want men heeft begrepen dat dat gebed in de praktijk de beschrijving is van de hogepriesterlijke functie van Christus, die hogepriester is sinds zijn opstanding. Ja, naar de ordening van Melchizedek. Sinds zijn opstanding. Dat gaat dus over het tegenwoordige werk van Christus. Het tegenwoordige werk van Christus is namelijk dat hij ons bewaart. En diezelfde route, nee, diezelfde conclusie kan ik ook trekken uit een andere route. Want de brief is geschreven aan geroepenen. Maar ik weet niet of u dat woord herkent. Maar de hele gemeente, per definitie, bestaat uit geroepenen. Want u weet, het woord voor gemeente, dat is immers ecclesia, de uitgeroepenen, degene die geroepen zijn uit. En dit woord geroepenen is gewoon het Griekse kletos. Dat wil zeggen, degene die deel hebben aan die roeping, dan wel die gehoor gegeven hebben aan de oproep, enzovoort. De leden van de gemeente zijn per definitie geroepenen. Want de hele gemeente is geroepen uit het volk om zitting te nemen in de ecclesia, in de volksvergadering heet het dan. De raad wordt het bij gelegenheid vertaald, meen ik, in de Statenvertaling. Als er ergens staat dat, wie was het ook weer in Korinthe, die riep de raad bijeen, de gemeenteraad. De hele raad bijeengeroepen, daar staat het woord ecclesia. Want de ecclesia, dat is het Griekse woord voor de volksvertegenwoordiging, die overigens weliswaar het volk vertegenwoordigt, maar die dan toch daartoe geroepen is. Niet door het volk, maar door de koning. Wij doen het een beetje halfslachtig. Want wij stemmen op allerlei mensen en allerlei partijen. En die beginnen dan te roeren en te onderhandelen. En uiteindelijk komt er dan een kabinet uit. Een kastje, dat ze getimmerd, een kabinet. Een ministerraad, of hoe je zo'n ding maar noemt. En dan komen ze naast de koning staan, die dan ook een beetje verbaasd moet kijken van, Heb ik die geroepen? Nee, het is hem aangesmeerd. En of hij er blij mee is, mag je niet laten blijken, want het is een spelletje. Dat zei trouwens koningin Beatrix de laatste keer dat ze een ministerraad moest beëdigen. Toch? Toen moest het over, want de camera's stonden niet aan. Weet je nog? Toen zei ze, toen zei die meneer die dat dan de ceremoniemeester zei, oh, majesteit, het nog een keer overdoen. Toen zei ze, ja, maar dan wordt het een toneelstukje. Maar ze deed het wel. En daarna trad ze af. Dus, en nu was het, vandaag was het koning Willem-Alexander die dat moest doen dan. Ik heb er altijd gemengde gevoelens bij, omdat je weet hoe dat in de Bijbel werkt en hoe God het doet. En dat is anders. De Griekse Ecclesia wordt verzameld van bovenaf, zoals de raad van oudsten van Israël verzameld wordt van bovenaf, door Mozes. Die wijst ze aan. En eerst zei Jethro tegen Mozes, je moet omzien naar mensen in het volk die verantwoordelijkheid kunnen dragen. Die moet je aanstellen in een hiërarchie. Over 1000, over 100, over 50. Lees het maar na, staat er allemaal hoor. Wat het maar is, Exodus, is dat 18? Zoiets geloof ik. En daarna in Numeri natuurlijk, waar het verhaal van de andere kant verteld wordt, maar het komt op hetzelfde neer. De Heer zegt tegen Mozes, zoek oudsten uit het volk waarvan je weet dat ze oudsten zijn. Niet om ze oudsten te maken, maar als je weet dat ze oudsten zijn, moet je de 70 bij elkaar verzamelen, moet je om je heen zetten enzovoort. En dat is net zo goed een uitbeelding van de gemeente uit onze tegenwoordige tijd. Het zijn geroepenen van bovenaf. En daartoe zijn wij geroepen. Meestal zeg ik, op de vraag, de retorische vraag, waartoe zijn wij geroepen, geef ik het antwoord tot zandstelling. Waartoe zijn wij geroepen? Tot zandstelling, tot aanstelling, tot zonen. Dat wil zeggen, voor een erfenis. We zijn aangewezen. Dat is ook wat uitverkiezing van Israël feitelijk was. De aanwijzing van heel volk, jullie zijn van mij. Enzovoorts. Dus ze werden gesteld tot koninklijk volk en daarom heten ze ook zo, Israël. Nou ja, dus de brief wordt geschreven aan geroepenen die bemind worden door de Vader. Men lezen Johannes 17. De Vader heeft ons lief. De Vader heeft Christus lief. Vader heeft de Zoon lief en heeft hem alles gegeven enzovoort, alle oordeel overgegeven. Maar de Vader heeft ook ons lief, de gelovigen, en hij geeft ons aan zijn geliefde Zoon en die bewaart ze dan weer voor zijn Vader, want de Zoon heeft weer de Vader lief enzovoorts. Ik zeg altijd, als je dan die eenheid per se wil zoeken in de Bijbel, lees dan Johannes 17. De Vader, de Zoon en de gemeente. Als eenheid. Het wordt langs alle kanten besproken, daar kom je niet onderuit. Het is één geheel. De Vader geeft heerlijkheid aan de Zoon en de Zoon geeft heerlijkheid aan de gemeente. Staat er allemaal? Lees het maar na, een paar keer, het hele hoofdstuk. Goed opletten. En dan zie je dat die begrippen zich herhalen en dat het van de ene kant en van de andere kant verteld wordt. Dat is van de Vader geroepen, door de Vader bemind en door Jezus Christus bewaard. Zoals Israël bewaard werd in de tijd door Mozes, die was aangesteld over het gehele huis. Dit is Hebreeën 3, waaruit ik citeer nu. Zo is Christus getrouw aan degene die hem gesteld heeft over geheel zijn huis, wiens huis wij zijn. Enzovoort. Hij bewaart ons, dat is wat hij doet. En als die te moeilijk is, nou, dan gaan we gewoon terug naar het niveau van de zonderschool, de kinderclub, of hoe ze het maar noemen tegenwoordig. Dan moeten we het toch weer hebben over de goede herder en de schaapjes. We vragen weer een paar liedjes van de Ellie Nieman, zo erbij, over, hè? Dat was, in mijn tijd was Ellie Nieman nog niet op het toneel. Niet op dit toneel althans. Maar goed, maar wij hadden ook al liedjes over, liederen over de schapen en de herder en, net zo goed. Nou, in essentie, dat is het. De herder bewaakt, bewaart, De schapen heeft zorg voor de schapen enzovoorts. Dat is wat het is. Bovendien is dat feitelijk ook de koninklijke functie. Want de koning, het begrip herder koning, één woord, desnoods met een streepje ertussen. Het begrip herder koning, ik weet niet of het in je woordenboek staat, maar de kans is groot dat het wel in je Bijbelse encyclopedie staat of zoiets. Want het is een theologisch begrip, de herder koning. Men weet van oudsher dat de koning een herder is en de herder is de koning. En de voorbeelden zijn in elk geval Mozes. Hoewel die natuurlijk maar één keer koning genoemd wordt, maar vooruit. Maakt in de praktijk niet uit, in de praktijk was hij dat. En daarna natuurlijk David. En daarna in het profetisch woord, de Messias. De koning der koningen, maar hij is de goede herder. Welke goede herder? Nou, die goede herder uit de profetieën. Waar staat dat de Heer zegt, ik zal mijn volk verzamelen. En het zullen niet meer twee kudden zijn, maar één kudde met één herder. En niet meer twee koninkrijken, maar één koninkrijk met één koning. En daarna zegt hij, en ik ben dat. Want ik zal mijn volk verzamelen, enzovoorts. En daarna zegt de Heer, ik ben de goede herder. En zo is men net. De herder koning. Zie? Dat begrip is het. En vandaar dat die termen, koning niet, maar het idee wat erachter steekt wel, tot vandaag gebruikt worden in met name de Romeinse kerk. Want die kennen kerkvorsten met gezag en kronen enzovoorts. Ze dragen weliswaar niet de scepter, maar die staf fungeert wel degelijk als scepter, hoor. Als het symbool van de macht die ze uitoefenen. Ja, allemaal goed heilige mannen. Ja, het loopt weer tegen Sinterklaas. Tegen Sint Maarten trouwens. Eerst nog. Maar vooruit maar weer. Maar vandaar dat wij de woorden pastoor en dominee, datzelfde maar in andere taal, eigenlijk kennen, want die woorden worden traditioneel beschouwd als de termen voor de herder. En vandaar dat de paus af en toe een herderlijk, met gebit zit wat los, dat gaat niet goed, maar op mijn leeftijd. Een herderlijk schrijven. Het licht doet zien, enzovoorts. En de lui doen dus ook pastoraal werk. Maar pastoraal betekent letterlijk herderlijk. De functie van herder. En in de Hebreeënbrief wordt Christus ons voorgesteld als de koning, hogepriester van het nieuwe verbond. Maar bij het afscheid, in de toelichting, in de bijlage, in hoofdstuk 13 bedoel ik, heet hij de overste herder. Want dat is wat hij is dan. Oké, beeldspraak voor mijn part. Mij maakt het niet uit of je het beeldspraak wil noemen of niet. Maar het is wel wat het is. Het is de functie van Christus. Hij bewaakt zijn kudde. Dat is zijn volk. En die bestaat uit geroepenen. Vandaar dat de herder ook zegt, ik ken mijn schapen bij namen en zij volgen mij. Hij roept zijn schapen namelijk en zij volgen hem. Zo sluiten al die begrippen bij elkaar aan en zijn de beschrijving van de relatie tussen Christus en de gemeente. En daarna ga ik weer wat lelijk zeggen, want daarna heeft de klerus, dat is niet de kletos de groepen, maar de klerus heeft zich, ja, het is als ik het niet netjes uitspreek, wordt het een lelijk woord. Maar goed, sorry, daar kan ik niks aan doen, dat is mijn schuld. Het heet de klerus, dat is de kerkelijke overheid. Die heeft zich daartussen gewurmd en zich officieel uitgeroepen tot plaatsvervangers van Christus op aarde. Nou kan je wel Christus op aarde vertegenwoordigen, als gezanten van Christus, maar je kan niet zijn stadhouder zijn. Zo'n plaatsvervanger. Dat is volstrekt onmogelijk. Daarmee zit je Christus buiten de kerk. En in onze dagen is dat de situatie. En ik durf het gewoon openlijk te zeggen, omdat het feitelijk, natuurlijk, generaliserend gesproken, omdat het staat in Openbaring 3. Want de uitspraak van Christus, zie ik sta aan de deur en ik klop, is een uitspraak gericht toch aan een gemeente, toch? Dat is niet de deur van de wereld, dat is de kerkdeur. En daar hoeft niemand zich beledigd te voelen, want de vraag is natuurlijk wat je dan onder kerk verstaat. Dat heb ik nou even niet uitgelegd, dat wou ik graag ook maar zo houden. Maar de algemene situatie is dat als je de Heer zoekt, dan kom je al gauw, ik probeer het echt wel voorzichtig te zeggen, maar dan kom je al gauw terecht. Nou ja, hier in, dit is de zaal van het Rode Kruis in Drachten. Dat heeft niet de schijn van dat het een kerk of een kerkgenootschap is. Maar hoe komt dat eigenlijk? Dat we hier samenkomen. Omdat er in de praktijk voor de Heer en zijn woord, in de traditionele, wat dat maar wezen mag voor mensen, zogeheten kerken of degene die zich zo noemen, daar is daar geen plaats voor. Je mag thuis je Bijbel lezen, maar als je bij elkaar komt, als gemeenteleden bij elkaar komt voor wat je dan noemt Bijbelstudie, dan gaan er allerlei alarmbellen af in de consistoriekamer. Dat is de kamer van de kerkenraad, dat is de consistorie. Ja. Dan zeggen ze, oh, dan moeten we de vinger aan. Ja, je kan het niet verbieden, hoewel ze dat soms toch doen. Maar je kan het niet verbieden, maar dan moeten we de vinger aan de pols houden. Dan sturen we iemand erbij om als waarnemer enzovoorts. En dan houdt het gauw op, hoor. Ik kan het u verzekeren. Zo werken die dingen. Sorry. Ja. Want men vindt het, punt 1, niet opbouwend voor de kerk. Dat is dus de eigen organisatie. En dat is nog tot daar aan toe. Men vindt het bedreigend. En dat is het natuurlijk ook, omdat als je uit de Bijbel leert wat de gemeente is, dan begrijp je dat, dat de Bijbel over heel iets anders spreekt. Al moet ik dan wel weer zeggen, waar de Bijbel over spreekt, dat is over de ene, algemene, katholieken dus, en de ene, algemene, heilige, christelijke kerk. Maar als iemand je vraagt bij welke kerk hoor je en je roept, ik hoor bij de ene algemene christelijke kerk, weten ze niet waar je het over hebt. Hoewel dat gewoon staat in de formulieren, weet u wel. De apostolische geloofsbelijdenis, ja. Ik zeg het van harte na. Er staat nog meer in wat ik niet van harte na zeg, maar dat doet er nou niet toe. Maar dit zeg ik van harte na. Dat zou men moeten begrijpen, maar dat pikken ze niet, hoor. Ze denken echt dat hun eigen club dat is. Wie dat maar zijn mogen dan, hè. En het is niet zo, de Bijbel kent die begrippen niet. De Bijbel kent alleen gelovigen die wedergeboren zijn en die deel hebben gekregen aan het leven van Christus. En ik zeg het zo, omdat ik het voorbeeld nog in gedachten heb uit nummer 10, 11, 12, waar het maar staat. Over die raad van oudsten. Die moesten uit het volk worden ze geroepen. Die moeten naast Mozes gaan staan. Bij elkaar. En dan zegt de Heer, dan zal ik van jouw geest, van Mozes nemen. Dan zal ik van jou nemen en leggen op die 70. Dat is wat God toen deed. En toen begonnen ze te profiteren, maar daarna niet meer. Is dat letterlijk zo? En heb je gezocht, welk hoofdstuk is het? 11, hoofdstuk 11. Nummer 11. Ze begonnen te profiteren en daarna niet meer. Maar het is een geweldig beeld van wat de gemeente is. Eerstgeborenen, oudsten, deelhebbend aan, niet Mozes, maar aan Christus, de middelaar van het nieuwe verbond. En dat is de ene algemene christelijke kerk. Het probleem is echter dat je niet objectief kunt vaststellen wie daarbij hoort. En dus kun je er geen macht over uitoefenen. Alleen het probleem heb ik niet, omdat ik niet zou weten waarom dat zou moeten. omdat ik daar geen Bijbelse grond voor heb. Voor macht uitoefenen over andere gelovigen. Echt niet. Komt in de Bijbel niet voor. Er staat, we hebben maar één hoofd en dat is Christus. En je zult niemand je meester noemen op aarde, je zult dus niemand je vader noemen. Zegt de Heer letterlijk. Nou ja, maar men doet het wel. Men spreekt de geestelijkheid, de klerus aan met vader. Desnoods in het Latijn, met pater, enzovoorts. Maar het staat gewoon in de Bijbel dat je dat niet moet doen. En niet alleen dat je het niet mag zeggen, maar die hele gedachtegang die erachter steekt, is onjuist. Natuurlijk hebben we in de gemeente oudsten in de zin van degene die verantwoordelijkheid dragen. In de gemeente. Die door de Heilige Geest zijn aangesteld, want zo heet dat officieel in de Bijbel. Valt niks aan te veranderen, zo leert de Bijbel dat, die zijn er. Maar waar het gaat om het uitoefenen van macht of tucht, ja, dat het is alleen de Heer die daartoe komt. En dat is het dan. En daarmee kun je nou eenmaal ook niet hier op aarde een organisatie opbouwen. Een genootschap, ook niet een kerkgenootschap, dat kan helemaal niet. Maar het is ook nooit de bedoeling geweest. Het is ook niet nodig. Ik ben nou 73, dus ik een half al. Nou ja, goed, zowat. Maar bedoel, ik durf het nou rustig te zeggen. Ik heb van mijn leven niet ermee van doen gehad met kerkelijke organisatie. Wat ik ervan gezien heb van buitenaf was over het algemeen niet best. Er was gewoonlijk problemen. Maar goed, maar los daarvan. Als je de Heer wil dienen, heb je dat echt niet nodig. Je hebt wel gemeenschap met broeders en zusters nodig. Natuurlijk wel. Wij maken deel uit van één en hetzelfde lichaam. Maar iets dat organiseert, om zo te zeggen, echt niet. Ik zal je wat anders vertellen. Ik ben van mening dat elke samenleving op den duur kapot georganiseerd wordt. Elke samenleving, ik heb het nou niet over kerk, ik heb het over gewoon een normaal verschijnsel. Hoe meer je gaat organiseren, hoe meer je weer in banen wil leiden, hoe meer controle je wil uitoefenen, hoe doder je het maakt. En als het dood is, valt het vanzelf uit elkaar. En dat is de geschiedenis. Dat is de geschiedenis van alle culturen. Het komt op, het wordt onder controle gebracht, er zijn machthebbers over, worden wetten en regels gemaakt. Dat moet ik ook, dan ziet die lui op de trapje staan. Met een pak dat ze gehuurd hebben, de broekspijpen veel te lang. Maar ja, hoeveel man waren het? Allemaal naar dezelfde winkel om een jacket te huren. Dat is toch wat lastig. Dan zijn de maten eruit. Dus dan denk je, wat voor bretels hebben ze daaronder? Wat zakje? Nou ja, goed, laat maar zitten. Maar er staat een stelletje daar. Die komen dan weer van alles maken en regelen. Daar hebben ze lang over onderhandeld. Staan er op het bier. En zo gaat de samenleving naar de Filistijnen. Want dat is echt zo. Ik persoonlijk voel me bedreigd zodra ik de deur uitloop. Of ik het wel goed doe of niet. Ja, dat meen ik serieus. Voordat je het weet, staat er weer iemand op je stoep dat er weer wat niet in orde is ergens. Of dat er een vuilnisbak staat die er niet aan mogen staan. Of die mag er wel staan, maar niet daar. Staat een halve meter buiten de lijn of zo. Dat hebben wij zelf niet gedaan, maar iemand anders of zo. Of de deksel ervan zit niet dicht. Enzovoort. En de andere dag loop ik dezelfde straat op te ruimen buiten. Dat is ook niet goed, krijg van de buren op de kop. Voordat ik het niet mag doen, want het is hun stoep. En ik struikel over de blikjes die er dan liggen. Weet je wel, het is Almere. Ja, niet eens de slechtste wijk hoor, echt niet. Maar toen maar. Het is echt waar, zo gaat dat. Wat doe ik nou weer verkeerd? Heb je dat niet? Langzamerhand. Hè? Nou ja. Alles is geregeld, overal zijn wetten voor enzovoort. En er worden er steeds meer bij gemaakt. Als je denkt dat je het christendom zo moet organiseren, dan gaat het vanzelf kapot. Dan gaat het ook. Maar dat geldt voor elke samenleving. De aardigheid is nou juist dat wij verlost zijn van wet, dus ook van dit soort dingen. En dat in en aan ons en door ons voor tijd en eeuwigheid gedemonstreerd gaat worden wat de genade van God in onze levens vermag. En wat die genade vermacht, is ons tot eenheid maken. Zonder die statuten. Die hebben we er helemaal niet bij nodig. Paulus zegt, de liefde van God dringt ons. Of we zeggen, ik heb nou helemaal een opdracht van de Heer ontvangen, daarom doe ik dat. Enzovoort. Maar niet omdat het in de statuten staat of zoiets. En daar verwijst de apostel ook nooit, niemand van die apostel trouwens, verwijst ooit naar iets dergelijks. Er wordt altijd gewezen op de persoonlijke verantwoordelijkheid. En zoals iedereen weet, als je geen wet hebt en dus in vrijheid staat, dat kan alleen als je voldoende normen en waarden in jezelf hebt. En die worden ons ingeplant door het woord van God en daarmee door de Heilige Geest, of andersom. Allebei namelijk, dat is één geheel. Door de Heilige Geest worden die ingeplant via het woord. Dus wat wij dus doen. En daarom hebben we het instituut niet nodig, maar daarom is het ook bedreigend voor het instituut. We hebben een rechtstreeks relatie met de Heer. We zijn rechtstreeks onder hem geplaatst. We zijn ook rechtstreeks aan hem verantwoordelijkheid verschuldigd. En we zullen ook rechtstreeks voor hem staan in de toekomst. Want zoals gezegd, daar komt een oordeel. Eerst voor de gemeente, voor ons dus. Daarna over de volkeren. Ik zal het iets langzamer zeggen. Eerst over de gemeente, dat heet de dag van Christus. Later over de volkeren, dat heet de dag des Heren. En uiteindelijk op de jongste dag, dat heet de dag Gods in 2 Petrus 3. Dat is systematisch uiteengezet. Nou, en daar moeten we het voor vanavond weer bij laten. Want het is de hoogste tijd. Bovendien had ik gezegd dat ik het vanavond wat korter zou doen, toch? Ja. Ik ben ook precies op tijd. Zeker. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen dat we u leren kennen. Dat u ons trekt, ons roept en trekt uit deze tegenwoordige boze eeuw. En ons deelgenoot maakt van die gemeente, die ecclesia, die geroepenen, die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. En we danken u te mogen weten dat wel degelijk uw heerlijkheid in de toekomst zal geopenbaard worden in deze wereld. En dat wel degelijk al die profetieën over uw troon en het huis van David en over Jeruzalem, dat die vervuld zullen worden. Wanneer u wederkeren zult, om alsnog te doen wat de profeten gesproken hebben. Maar wij mogen weten uit uw woord dat wij daarbij zullen zijn. Dat wij als raad van oudsten, als eerstelingen van dat nieuwe verbond en van de nieuwe schepping, deel zullen hebben aan die erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. En dat u het bent die ons bewaart ook voor die erfenis. Dat u door uw geest ons leiden wil naar die zoonstelling. Zodat u een werk aan ons doet dat u zal voleindigen tot op de dag van Christus. We danken u dat we dat besef door het leven mogen gaan. En terwijl er van uw heerlijkheid in deze wereld niets is te zien, leren wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, aan uw rechterhand als uitermate verhoogd, als koning en hoge priester, maar in bijzonder als onze persoonlijke verlosser en zaligmaker. We danken u voor die rijkdom en bevelen ons daarom aan bij dat woord van uw genade, opdat dat een vol werk zou doen in onze levens tot verheerlijking van uw naam. Amen.